beginnen straks in Exodus 24. Eerst een stukje inleidend. Exodus 24. Een van de meest opmerkelijke geschiedenisverhalen uit de Bijbel is eigenlijk het boek Exodus. Het verhaal van het Joodse volk dat na 400 jaar in Egypte te hebben geleefd, door de Heere wordt bevrijd uit de slavernij. En de slavernij die werd veroorzaakt door een farao die Jozef niet gekend had, staat er in Exodus 1. En hij had persoonlijk Jozef natuurlijk niet gekend, dat staat vast. Het was 400 jaar nadat Jozef naar het land kwam. Er zijn twee farao's mogelijk die in die tijd regeerden. Ik heb de namen niet opgeschreven, kon ze toch niet uitspreken. Dus. Maar er waren twee mogelijk. Het interessante is dat we ze allebei nog kennen, want ze liggen als mummies in het museum. Dus ze liggen daar nog steeds. En een van beide was dus de farao die het volk niet wilde laten gaan uit het land Egypte. Nou, welke farao dat was, is blijkbaar niet zo relevant, want de Bijbel doet er helemaal geen uitspraak over. Want het gaat natuurlijk om het volk Israël in dit verhaal en hoe God daarmee handelt. Maar goed, wat belangrijk is, de farao die toen regeerde, wist ook niets van de historie van het volk Israël. Hij kende niet alleen Jozef, maar hij wist ook helemaal niet van de hele historische achtergrond. Dat blijkt uit hoe hij handelde met het volk. Nou, het was dus bijna 400 jaar geleden dat het volk Israël naar het land Egypte gekomen was. En toen was het nog een nomadenstam, hoogstens een paar honderd mensen. Nou, de knechten en de slaven meegerekend natuurlijk. En Jacob en zijn zonen die leefden dus in vrede in het land Goshen, een deel in Egypte. En hun afstammelingen die hadden het er eigenlijk prima. Als het aan hun gelegen had, waren ze eigenlijk nooit teruggekeerd naar Kanaan. Dat was niet het plan van de Heer, niet naar zijn wil. Hij had het land Kanaan aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd. En ze moesten het dan ook bewonen. Want ook daar zou de Messias geboren worden. En de Heere God gebruikte dan ook de slavernij in Egypte om het volk klaar te maken voor een vertrek uit het land. Nou, de hoofdthema's in het boek Exodus zijn dan de bevrijding uit Egypte en de instelling van de wet. En als resultaat van de instelling van de wet het maken van de tabernakel. En in hoofdstuk 1 vers 18 lees je over de hele bevrijding uit Egypte. En het gaat ook gepaard met de zichtbare tekenen van de Heere God. Met wonderen, mede via Mozes hand verricht of door Mozes hand. Nou, en vervolgens lees je in hoofdstuk 19 tot en met 24 over het feit dat Israël de wet krijgt. En dat is precies 3 maanden nadat ze uit Egypte zijn vertrokken. Nou, tot slot lees je in hoofdstuk 25 tot en met 40 over de tabernakel. Maar we beginnen nou bij Exodus 24. We lezen het hele gedeelte even om een beetje de achtergrond te krijgen bij het gedeelte wat we straks verder gaan bespreken. Ja. Even wachten. Nou, we gaan dus naar Exodus 24. En dat is de verbondssluiting en die vindt dus precies 3 maanden na het vertrek uit Egypte plaats. Tot Mozes zeide hij, de Heere dus, klim op tot de Heere, ga je naar Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël en buigt u van verre neder. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen. Zij echter zullen niet naderen en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg met 12 opgerichte stenen overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk, en zij zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen, en daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk, en hij zeide: zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van glazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en ze aten en dronken. De Heere zei tot Mozes, klim op tot mij, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij, wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Geur zijn immers bij u, wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heren rust op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes, midden uit de wolk. Dus de verschijning van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg, en hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Nou, dat op zich is al een heel bijzonder gedeelte, maar we gebruiken het eigenlijk alleen maar als aanloop naar wat we straks gaan lezen. Hier zien we een aantal dingen. Aan het einde lazen we al, Mozes ging de berg op en bleef daar 40 dagen en 40 nachten. Aan het einde van dit gedeelte, in vers 18, lazen we dus dat hij daar 40 dagen en 40 nachten bleef. Hij ontving er de wet op stenen tafels en gedetailleerde instructies voor het maken van het tabernakel. Nou, in vers 3 van 24 lezen we dan dat Mozes al het volk, al de woorden des Heren en al de verordeningen meedeelde. En het hele volk antwoordde eenstemmig, al de woorden die de Heren gesproken heeft, zullen wij doen. En in vers 7 lees je het nog een keer, hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en hij zeide, en ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en daarna zullen wij horen. Nou, hier zie je dus ook dat het echt aan de oren van het volk genoemd wordt, dus echt aan het gehoor. Ze moesten het bevatten wat er gezegd werd. Het volk verklaarde dus onomwonden te zullen handelen naar de woorden van de Heere God. En vervolgens lees je dus in vers 10 dat Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël de God van Israël zagen. Nou, wat ze dat precies zagen, ga ik nou even niet op in, want het is natuurlijk bekend dat die de Heren zien, die zullen sterven. Maar goed, ze hebben daar iets gezien wat heel, nou, er stond iets over de hemel, leek het op wat ze zagen. Dus het was een, heel bijzonder wat ze daar hadden gezien. Nadat het volk verklaarde de Heren te zullen dienen, en onder andere geen andere goden te zullen volgen, dat was wat Mozes voorgelezen had, de hele wet, hè. Beklimt Mozes de berg. Aaron en Geur blijven achter bij het volk. Hij liet ze in hun handen achter, in het volste vertrouwen dat Aaron en Geur in staat zouden zijn het volk te leiden zolang hij afwezig was. Alle zaken die ze hadden, de rechtszaken en dergelijke, moesten ze bij Aaron brengen. Maar dan gebeurt er iets, dat lezen we even verder, wat eigenlijk ronduit bizar is. Als je deze voorkennis hebt, zeg maar. Dat lezen we in Exodus 32. En dat gebeurt dus aan het einde van die 40 dagen. Als Mozes naar beneden komt. Daartussen zie je dus de beschrijving van alle dingen. In Exodus 32. En dat is het gouden kalf. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. In onze tijd zouden we zeggen, hij kan wel dood op die berg liggen. We weten het niet. En Aaron zeide tot hen, ruk de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en zij brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden, dit is uw God Israël, die uit het land Egypte heeft gevoerd. Hier staat dus ook zij zeiden, hè? Dus ik neem aan dat hier Aaron en Geur worden bedoeld, omdat dat de leiders zijn, maar dat is even te zeiden. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heren. En de volgende morgen vroeg, offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. En daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. En de Heere sprak tot Mozes, ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor ze zich hebben nedergebogen, en waaraan ze geofferd hebben, terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan, dat mijn toorn tegen hun ontbrande en ik hen vernietigen, maar u zal ik tot een groot volk maken. Toen zag Mozes de gunst van de Heere zijn God en hij zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand, tafelen die aan beide zijden beschreven waren. Aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift. Toen nu Jozua het rumoer en het juichende volk hoorde, zeide hij tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar deze zeiden, geen geluid van overwinningsroep en geen geluid van roepen bij nederlaag. Een geluid van beurtzang is het wat ik hoor. En zodra hij de legerplaats genaderd was, in het kalf en de rij dansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het, totdat het fijn gestoten was. Vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Toen zeide Mozes tot Aaron, wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk een zware schuld erover gebracht hebt? Maar Aaron zeide, de toorn van mijn Heer ontbrandde niet. Gij weet zelf dat dit volk in het boze ligt. Zij zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte, het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Toen zeide ik tot hen, wie heeft goud, ruk het af. Zij gaven het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit. Daar Mozes zag dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide, wie is voor de Heere, die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich al de levieten, en hij zeide tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup, en ga heen en weer door de legerplaats, van poort tot poort, en dode, ieder zijn broeder, en ieder zijn verwant, en ieder zijn naaste. De levieten deden naar het woord van Mozes, en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Mozes nu zeide, wees heden de Heere gewijd, want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder, en wel om heden een zegen over u te brengen. De volgende dag zei Mozes tot het volk, gij hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de Heere, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich een gouden god gemaakt, maar nu vergeef toch hun zonde, en zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Maar de Heere zei tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Maar nu, ga heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Zo sloeg de Heere het volk, omdat dit het kalf gemaakt had dat Aaron vervaardigd had. Een heel lang gedeelte. Maar in het kader van de context is het natuurlijk belangrijk dat we weten hoe we het moeten plaatsen. Nou, volgens mij is dit gedeelte heel vaak onbegrepen. De reactie van veel gelovige mensen is vaak van, hoe kon Aaron dat nou doen? De mensen een afgod laten aanbidden. En nog groter is dan de verbazing dat Aaron toch ook in zijn functie van hoge priester blijft. Nou, wanneer je de tekst goed leest, zie je een aantal opmerkelijke zaken naar voren komen. Maar eerst wil ik kort even naar de religie van Egypte gaan. Misschien is het bekend Maar in andere vertalingen staat, in tegenstelling tot de MBG-vertaling, dat hier niet een kalf aanbeden werd, maar een stierkalf. Waarschijnlijk staat ook in de Statens over, in de NBV staat het in ieder geval. Want in Egypte leefden dus diverse volkeren of stammen. Nou, die hadden allemaal hun eigen afgoden. Die afgoden werden verpersoonlijkt door beelden van dieren. Ik heb er een paar opgezocht. De stier, of het stierkalf, was het meest heilige dier in de Egyptische afgoderij. Hij werd vereerd in een tempel en die werd de Apis genoemd. En deze stier werd afgebeeld met een zonneschijf tussen de horens. Misschien heb je er wel eens een plaatje van gezien. Nou, de Egyptenaren geloofden dat de mummies na hun dood door deze stier naar hun laatste rustplaats werden gedragen. Mede omdat die stier dan weer een band had met Osiris. En dat was dan de godheid van het dodenrijk bij de Egyptenaren. Nou, en de cultus van de stierenverering kwam uit Memphis. Dat is niet die stad in Amerika, maar een stad vlakbij Cairo. 20 kilometer van Cairo af. Ten zuiden ervan. En naast de Apis vereerde men ook nog Amon. Die zag eruit als een koe, het beeld. En dan hadden ze nog Horus, dat was een valk. En Set, en dat was de Satan. En die was vormgegeven als een krokodil. En heel veel andere afgoden kenden ze. Maar het kwam dus omdat er dus allemaal verschillende volken woonden. In de tijd van Jozef waren de Egyptenaren uit Zuid-Egypte aan de macht. En in de tijd dat het volk uit Israël wegging, waren de Egyptenaren uit Noord-Egypte aan de macht. Ik weet de naam niet precies meer. Maar die waren, dat was een heel ander type volk. Veel minder beschaafd, veel harder. En hun bouwwerken waren ook heel anders van hoe die ze bouwen. Niet meer die grote piramides en zo die je kende uit het begin. Maar die piramides zijn gedaan door het Eerste Rijk van de Egyptenaren. De Joden zijn dus op dat knikpunt tussen die rijken geweest daar. Nou, Aaron was dus een leviet. En hij was een goed spreker volgens Exodus 4 vers 14. Als Mozes zegt van ik stort er en ik kan niet gaan. En dan wordt Aaron aan hem meegegeven. En samen met Mozes was hij dus betrokken bij de uittocht van het volk en dienaar van de Heer. En toch liet hij het volk terugkeren naar de afgodendienst van Egypte, naar die stierendienst. Nou, en dat was 3 maanden daarvoor net uitgeleid waren uit het land. Hè? En dat ze net 40 dagen daarvoor de wet hadden gekregen en gezegd, we gaan dat doen. Nou, de redenen kun je eigenlijk vinden of afleiden uit wat we gelezen hebben. Ten eerste had Aaron geen gezag. Hij had geen gezag over het volk. De onbetwiste leider was Mozes. Alles wat er gebeurde door de Rode Zee gaan, alles wat er gebeurde als er water gegeven werd, Mozes sprak en het gebeurde. Hij was ook degene die met God sprak. Hij was de uitverkoren en de aangewezen man om het volk te besturen en te leiden. Nou, wanneer Mozes tot God bad, werd dat gebed verhoord. En de Israëlieten wisten dat Mozes, dat was de man. En Aaron mocht dan de spreker geweest zijn. Mozes was degene die in contact met de Heere stond. In vers 21 lees je dan ook dat Mozes zegt van, wat heeft dit volkje gedaan dat je er zulk een grote zonde over gebracht hebt? Met andere woorden, wat heeft het volkje aangedaan? Of, je zou het ook zo kunnen zeggen, hè, wat heb je tegen het volk dat je die zonde over gebracht hebt? Maar de meest logische uitlegging is van, wat hebben ze je aangedaan dat je voor ze gezwicht bent? En ze zo hebben laten zondigen. Nou, Aaron zegt dan in reactie erop, wanneer Mozes hem daarop aanspreekt.
Maar hè? In het boek staat het wel hoor, van wat hebben deze mensen jou misdaan? Dat je zo'n zware zonde over hun hoofden brengt.
Dat bevestigt dan mijn... Ja, wat je zei. Aaron die zegt dus als reactie erop tegen Mozes van... De toorn van mijn Heer ontbrandde niet. Gij weet zelf dat dit volk in het boze ligt. Terwijl van het is toch gewoon een slecht volk. Dat is eigenlijk wat hij zei. Dat weet je toch zelf ook, Mozes. Maar daarmee verlegt hij dus de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd was naar het volk. En Mozes constateert inderdaad dat het volk teugelloos was. Nou, een paard dat geen teugels heeft is ook onbestuurbaar. En zo was het ook met het volk. Het was onbestuurbaar geworden. Maar wel... doordat Aaron het de vrije teugel had gegeven. Hij had ze hun gang laten gaan. Hij beleidt dat ook wel een beetje in vers 24. Dat het gedaan heeft en er zelfs aan meewerkt. Maar hij probeert zich een beetje schoon te praten, een beetje uit te kletsen. Het beeld was volgens hem min of meer bij toeval ontstaan. Hij claimt dat hij het goud in het vuur wierp en het kalf kwam eruit. Dat is wat hij daar zegt. Dat is een klein leugentje om bestwil, zouden wij daar zeggen. Maar dat is in tegenspraak met wat we eerder zagen. In vers 4 staat namelijk dat Aaron, met ik lees dan even de Statenvertaling. Hij ontwierp het met een griffel en maakte een gegoten kalf daaruit. Hij maakte dus waarschijnlijk een soort van plaquette. Dat hij in het zand iets had getekend, een soort van grote plaquette had hij gemaakt. Waar een kalf voor moest stellen. Hij goot het. Hij had het dus zelf getekend en gegoten. Het kwam er echt niet vanzelf uit. Nou, in Deuteronomium 9, dat lezen we nou niet, maar in 9 vers 18 tot 21, lezen we ook dat Mozes dat weet en dat de Heere Aaron samen met het volk wil vernietigen. Dat hebben we net ook gelezen in dit gedeelte. Dat Mozes 40 dagen vast en bidt. Dus wederom 40 dagen voor het volk en voor Aaron. Nou, het derde waar Aaron dus een probleem mee had, is dat hij luisterde naar het volk. Aaron had zich onder druk van het volk laten verleiden om te luisteren naar het volk. Maar goed, van de andere kant, wat zouden wij gedaan hebben? Als er 20 mensen moeilijk tegen je doen, dan zwicht je al. Maar hij had daar een heel volk tegenover zich staan die van hem eisten dat hij zorgde dat er een God voor ze gemaakt werd. Maar hij was een priester en het volk was in de afgoderij in Egypte gewend. Dat die priesters gewoon, u vraagt wij draaien. Het werd gewoon, als iemand een orakel wilde raadplegen, dan werden we kippenlevertjes neergegooid. En die priester wist ongeveer wat ze wilden horen. Dus zo werden de priesters in Egypte behandeld. Het waren zogenaamde broodetende profeten, zeg maar. En zo behandelde het volk Aaron nu eigenlijk ook. Hij moest even zorgen dat er een God kwam voor ze. En Aaron kiest dan niet geheel verwonderlijk wat hij kent uit Egypte. En maakt dus dat gouden stierkalf voor ze. He, dat was de meest belangrijke godheid daar in Egypte. En die kende men. Nou, soms wordt er ook in dit gedeelte onderscheid gemaakt in vers 1 en vers 3. In vers 1 lees je over het volk. En in vers 3 over het gehele volk. En soms wordt dan geconcludeerd dat in eerste instantie in vers 1 de meelopers waren of het gepeupel. Zoals het genoemd wordt. Elders in Exodus zie je inderdaad met die kwakkels bijvoorbeeld. Dat het de meelopers roepen om vlees. En vervolgens gaat het hele volk erachteraan. Maar in dit geval is dat niet zo. Want in beide versen wordt hetzelfde woord gebruikt. Maar in vers 3 wordt er dan toegevoegd dat het het gehele volk was. Er wordt dus niet expliciet genoemd dat het gepeupel was. Of het ongelovige volk, zeg maar. Nou, toch kun je uit de tekst zelf, als uit andere gedeelten, afleiden dat niet iedereen er vrijwillig aan meedeed. Of van harte. En we lazen al in vers 2, daar zegt de Aaron, rukt de gouden ringen af. Nou, het volk dat van hem een afgodsbeeld eist, moet van hun vrouwen, hun zonen, hun dochters, de gouden sieraden gewoon afpakken. He, iets uit de oren rukken is wat anders dan wie het vrijwillig wil afstaan, die mag het brengen. De kanttekenaren bij de Statenvertaling vermelden dan ook dat het denkbaar was dat de Aaron hoopte dat ze liever hun goud en sieraden zouden houden dan een gouden afgodsbeeld krijgen. Maar dat zij daarin bedrogen uitkwamen. Nou, ze leveren zelfs met graagte hun gouden oorversieringen in ieder geval een aantal, om zo hun afgod te krijgen. Dat lees je dan in vers 3. Er is ook een groot verschil te zien met de manier waarop het goud voor de afgod wordt ingezameld, hè, dat gedwongen afstaan, en hoe het goud voor de tabernakel wordt ingezameld. En dat zie je bijvoorbeeld in Exodus 35 vers 5. En dat vers wil ik er even bij nemen. Ik lees vers 4 ook. Mozes zeide tot de gehele vergadering der Israëlieten: dit is het gebod dat de Heere gegeven heeft. Neem van uw bezit een heffing voor de Heere. Ieder zal deze gewillig van hart opbrengen als heffing voor de Heere. Goud, zilver, koper. In andere vertalingen staat ook van vrijwillig, is dat gewillig. Dus dit is iets wat ze uit zichzelf deden. Wat ze zelf apart wilden zetten voor de Heer, dat leverden ze in. Nou, en ik heb wel eens gelezen over de tabernakel, hoeveel goud daarin verwerkt was. Het werd behoorlijk geofferd, zeg maar. Dus, en dat is dus een groot verschil. De Heere vraagt vrijwillige offers. Een afgod die eist. De afgodendienst van mensen die eist. Maar de Heer vraagt vrijwillig voor het werk van de Heer. Nou, in vers 26 lezen we dan dat Mozes bij de poort, in de Statenvertaling staat, in de poort blijft. Oftewel, hij voegt zich niet bij het volk. Hij houdt er afstand van in feite. Zo van, ik hoor hier niet bij. Hij komt niet het... Hij gaat er in die poort staan. Hij houdt er afstand van. En hij roept de mensen die de Heer toebehoren... om bij hem te komen staan. En de levieten komen dan naar hem toe. Ze maken een duidelijke keuze. En dan krijgen ze vervolgens een gruwelijke opdracht... om het volk, om door het volk, door het kamp van Israël heen te gaan... en met het zwaard mensen te doden. Dus het is een verschrikkelijk iets wat daar gebeurt. Nou, uiteindelijk worden er 3000 mensen gedood. Nou, hier in dit gedeelte wordt niet duidelijk wie er gedood worden... maar in 1 Korinthe 10 vers 7 lees je het wel... dat is één vers, ik lees hem wel voor. 1 Korinthe 10 vers 7 zegt dan... Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat... Het volk zette zich neder om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Nou, Paulus als schriftgeleerde had natuurlijk toegang en kennis van dingen die wij tegenwoordig niet meer weten. Zo wordt bijvoorbeeld in Exodus ook het boek van de oorlogen van de Heren genoemd. Nou, dat boek kennen wij niet meer. Maar er zijn dus veel meer geschiedschrijvingen geweest en ook overleveringen zoals nu bijvoorbeeld de Talmud ook. Als christenen kennen we dat niet of nauwelijks, maar goed, Paulus die weet dus hier te melden, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat er sommigen van hen afgodendienaars waren. Dus niet iedereen, ook wat mijn conclusie dus eigenlijk is, van ze werden ertoe gedwongen om mee te doen. De massa moest meedoen met een gedeelte van de mensen. En ik vermoed... Het is maar een vermoeden natuurlijk, maar dat die 3000 die gedood werden, dat het de aanstichters waren of degene die van harte het deden. Dat de echte de mensen waren die inderdaad dat afgodsbeeld wilden of eisten van Aaron. Nou, de levieten hadden ze dus blijkbaar ook afzijdig gehouden en ook veel andere mensen. En toch rekent de Heere God het hele volk aan, de afgoderij. Nou, dat klinkt misschien vreemd. Maar hij houdt ze verantwoordelijk voor die zonde. Net zo goed als bijvoorbeeld dat Adam verantwoordelijk was voor de daad van Eva. Hij stond erbij en hij keek ernaar. En later deed hij er zelf ook aan mee. En zo is het dus ook. Wanneer in de vergadering van Israël zo'n zonde was. Dan had de rest van het volk gewoon moeten ingrijpen. De massa had moeten zeggen van maar dit gaan we niet doen. We hebben net 40 dagen geleden gezegd. We maken geen gesneden beeld. En nou staat hier zo'n beeld. Dus het werd hun dus aangerekend. En de Heer zegt het ook, dat hij dat later hun tot zonde zal rekenen. Nou, ze lieten het gebeuren en ze deden er dus ook nog ten dele aan mee. Nou, dat Mozes de mensen dus laat kiezen voor of tegen de Heer, is een duidelijke aanwijzing ook voor ons. Hij roept het volk op een keuze te maken en uit het in zonde gevallen volk te treden. En dat is ook een beeld van de gelovige die uit de wereld gaat. Ja, als je... gelooft in de Heer, dan hoor je niet meer bij die wereld. Je leeft er nog wel, maar je doet er niet meer aan mee aan hun dingen, zeg maar. Eventueel stappen uit de religieuze systemen, en daar kom ik nog even op terug later, en een duidelijke keuze willen maken voor de Heer. Nou, de 3000 die gedood werden, zullen dus naar mijn mening de hoofdverantwoordelijken zijn geweest. Of ze bestonden uit louter meelopers, of dat er ook echt... zeg maar, om het zo te zeggen, raszuivere Israëlieten bij waren. Dat wordt verder niet duidelijk. Wat wel duidelijk wordt, is dat de Heere God die afgoderij absoluut niet kon tolereren. En daarom een zeer harde, maar toch ook onoverkomelijke maatregel genomen moest worden. Een maatregel zoals de wet, waar ze net ja tegen hadden gezegd, vrijwillig, ook voorschrijft. En niet omdat ze het moesten, maar ze deden het vrijwillig dat ja zeggen tegen de wet. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou dat doen we maar niet, we gaan terug naar Egypte. Ze kozen er zelf voor. Door tegenover de Heer te zeggen hem te zullen dienen en er vervolgens binnen de kortste keren af te wijken, brachten ze dus een oordeel over zichzelf. Nou, als je kijkt naar die geschiedenis, dan verbaas je er wel over en dan heb je snel je woordje klaar. Van hoe kon je nou zo snel een afgod achterna lopen? En je wist toch hoe die wet was en ze kenden de Heer toch, ze hadden al die wonderen gezien. Sterker nog, 40 dagen daarvoor hadden ze die wolk en die donder gezien en ze waren er zelfs doodbenauwd voor letterlijk wat daar gebeurde en vervolgens stappen ze achter zo'n stier aan en dat lijkt dan heel vreemd. Maar zoals ik eerder al zei, in Egypte hadden de Israëlieten zo'n 400 jaar geleefd in een wereld van afgoderij, van weelde en overvloed, hè, de vleespotten van Egypte. En die werden toegeschreven aan die afgoden, die luxe en die weelde en dat prima leventje. Later kregen ze die slavernij natuurlijk, omdat het volk te groot werd, Maar daarvoor hadden ze generatielang hadden ze prima, zelfs in de slavernij hadden ze prima te eten en te drinken. En later zie je dat ook bij die kwakkels, of in Egypte hadden we nog beter. Je moest dan hard werken, maar hetzelfde effect zie je nu bij mensen bijvoorbeeld in het Oostblok. Dat mensen nu weer terugverlangen naar het communisme. Ze hadden geen vrijheid, maar ze hadden goed te eten en te drinken en iedereen had werk. En de verwarming brandde ook. En nu is het bar en boos daar. Mensen creperen van de honger en van de kou. En dus zeggen de mensen daar nu van, nou, dan was het communisme altijd nog beter. Dus een beetje dat idee was het. Nou, al toen Jacob naar Egypte kwam met zijn kinderen, was eigenlijk al duidelijk dat de zonen van Jacob, uitgezonderd Jozef, niet bepaald gelovige mannen waren. En we kennen natuurlijk het verhaal dat ze 10 broers Jozef hadden verkocht. Ja, voor een paar centen je eigen broer verkopen, dat past nou niet echt bij een oprechte gelovige die dat soort gedrag vertoont. Maar daarnaast, als je dan leest in Genesis 49, bij de zegen van Jacob, dat is een heel mooi gedeelte bijvoorbeeld, dan noemt Jacob een aantal dingen op. Nou, dan lees je onder andere dat Jacob daar zegt dat ze hadden inderdaad verraad gepleegd, ze pleegden seksuele zonden. Het waren plat gezegd hoerenlopers. Van Juda is het bekend dat hij dat niet zo nauw nam op dat gebied. Ze waren plunderaars, gewelddadig, Simeon bijvoorbeeld. Gehecht aan de wereldse geneugten. Nou ja, ik zou zeggen, lees het maar eens na, want het is op zich een heel interessant gedeelte, Genesis 49. Maar goed, als je dus een mening vormt over het gedrag van de mensen daar in de woestijn, hè, als je ze dat zegt van hoe kunnen ze dat nou doen, dan veroordeel je jezelf eigenlijk ook. De broers van Jozef waren namelijk gewoon onbekeerde mensen. Die leefden naar het vlees. En het waren hun nakomelingen die daar in Egypte leefden 400 jaar lang. En het spreekwoord zegt, goed voorbeeld doet goed volgen. In dit geval kregen ze in Egypte een heel slecht voorbeeld en volgden ze daar. En ze leefden gewoon net als, ja, ze leefden als de Egyptenaren. Het volk Israël zal grotendeels gewoon meegedaan hebben met de afgodendienst in Egypte en ze waren daarin niet anders dan de andere volken in Egypte. Ze leefden compleet in de wereld. En natuurlijk waren er uitzonderingen, maar het gros deed gewoon met de Egyptenaren mee. Ik heb hier geen klok.
Half negen.
Oké. In de bibliotheek van de Nederlandse Letteren vond ik de uitdrukking het gouden kalf aanbidden uitgelegd. En ik heb er een klein stukje van overgenomen. Tegenwoordig bedoelen we daarmee dat mensen materialistisch zijn. Geld en goed op de eerste plaats. Het gouden kalf, echt het goud bedoelen ze dan. Maar dan wordt de nadruk gelegd dus op de verkeerde zaak. Want de verklaring van het spreekwoord, daaruit lees ik een klein stukje voor. De hoofdzaak bij dien beeldendienst was niet het goud, maar de stier. Omdat de Israëlieten aan de stierendienst zeer gehecht bleken, die zinnenbeelden der godheid gedurende verschillende eeuwen met hoge ingenomenheid vereerden. Nou, dat komt uit een heel oud boek. Maar het blijkt dus dat de schrijver ook toen al wist, beter wist dan wij misschien tegenwoordig, dat het puur om die stierendienst ging. Het ding had ook van een ander materiaal kunnen zijn. Maar het ging niet om het goud, maar om de stierendienst. En dat ze daaraan dus heel gehecht waren. Nou, dat was dus het probleem. Men had 400 jaar lang de cultus van de stierendienst gezien en eraan deelgenomen. En vandaar ook dat het zo vreselijk aantrekkelijk was om daarna terug te keren. Maar wij zijn helemaal niks beter dan dat zij waren. Of wij waren niks beter. Want Paulus schrijft in Titus 3 vers 3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot. Levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Terwijl, als mens zijn we eigenlijk niks beter dan wat hun hier deden. Ook wij waren ooit eens net zo, hè, voordat we tot geloof kwamen. En soms als we tot geloof zijn gekomen, zijn we ook nog wel eens zo. Dat we haat en nijd hebben of elkaar niks gunnen. Nou, dat oude leven hadden de Israëlieten nog maar net 3 maanden achter zich gelaten. En ze waren daar in de woestijn gebracht door Mozes en hadden dus allerlei tekenen en wonderen gezien. Mozes, Aaron, Jozua en de 70 oudsten, dat hebben we net gelezen, waren de berg opgegaan en hadden de heerlijkheid van God gezien op die berg. Mozes was daarna verder gegaan met Jozua de berg op en hij was al 40 dagen weg. Aaron was daar nog En hij had toch dingen gezien op die berg, redeneert dan het volk. Het volk vroeg nu dan ook aan hem, of sterker nog, ze dwongen hem, maak ons een beeld van die God. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat ze gewoon zeiden, jij hebt dat toch wat gezien met die oudsten? Wie is nou die God die ons uit Egypte geleid heeft? Maak ons die God. En vervolgens maakt Aaron die stier. Dat was helemaal niet het beeld van God die hij gezien had. Hij had er hele andere dingen gezien, hemelse dingen. Maar hij biedt ze die stier aan. In plaats van ze te herinneren aan de geboden en te zeggen, ga zult u geen gesneden beeld maken, maakt hij dus juist wel een beeld voor ze en een beeld wat ze heel goed kennen. En dus wordt het volk daarin gewoon heel erg misleid. Het volk denkt, dat is de God die ons uit Egypte heeft geleid. Aaron was daar geweest op die berg en die anderen ook. En die stier die ze al zo goed kenden, die had hun dus bevrijd. Oftewel, de sterkste God van Egypte was met hun meegegaan. Dat was eigenlijk ook een beetje een lange neus naar de Egyptenaren. Van, de sterkste God van jullie is met ons meegegaan. En zo wordt dat dan een beetje opgevat. In Exodus 31 vers 5 laat zien dat Aaron dan ook nog eens zegt, morgen is het een dag voor de Heer, een groot feest. Aaron begaat inderdaad dus een hele grote zonde. Hij brengt een grote zonde over dit volk. Ten eerste overtreedt hij de wet. En ten tweede laat hij het volk denken dat ze God dienen, terwijl het een afgod is. Hij mengt dus het ware geloof met valse religie. En hier is dus een godsdienstige leider, Aaron dus, die heel goed de weg weet en er een dienaar van is, die volledig de plank mislaat, die volledig de mist ingaat. Nou, valse religie vindt alleen ingang bij mensen als ze zelf ten diepste of ongelovig zijn of zwak staan in geloof. Mensen die bijvoorbeeld pas gelovig zijn, staan heel erg open nog voor allerlei invloeden. En dan, in feite was Israël een pasgelovig volk. Ze waren voor een groot deel, nou ja, net wat ik zeg, 3 maanden daarvoor uit de afgoderij gekomen. En ze hadden nog maar net de wet gekregen. En vervolgens wordt hun voorgehouden, nou, dit is de God die jullie bevrijd heeft. Nou, dan lopen ze zo achteraan. En dat kreeg je dus dat effect. Nou, dat vindt dus, nou, daar zijn ze dus vatbaar voor. En ze prikken niet door die dwaling heen die ze voorgehouden wordt. En door de geestelijke leiders, in dit geval Aaron en waarschijnlijk ook die andere die bij hem was. Die naam kom je verder eigenlijk ook nooit meer tegen.
Ja, de Hur of Geur.
Geur, ja.
Die kom je op de berg later met Mozes ondersteunen van de armen met het gebed.
Oh, ja, ik kon de naam verder niet meer vinden.
Maar hij wordt in de Bijbel 2 verschillende namen, ja. Geur en Hur.
Oh, dat moet je dus net weten. Dat vind je niet. Nou, ook in onze dagen zie je eigenlijk dat het steeds weer gebeurt. Mensen worden dus eigenlijk voorgehouden dat ze God dienen, terwijl het ten diepste gewoon afgoderij of dwaling is waar ze achteraan lopen zonder dat ze het doorhebben. Zoals je hier ziet, wordt het ook heel aantrekkelijk gemaakt, hè, voor die mensen. Want die valse religie is een religie die gebaseerd is op het oude leventje, wat bekend is voor je. Nou, valse religie is per definitie dus ook een religie of een geloofsovertuiging waar je als vleeselijk mens, om het zo maar te zeggen, je prettig bij voelt. Daar blijkt dan ook de zwakte van Aaron. Eerder noemde ik al een aantal punten en de zwakte was er een van. Hij geeft toe aan mensen hun oude leventje. Hij geeft toe aan hun wensen en hun menselijke verlangens om zo eigenlijk zijn eigen positie een beetje veilig te stellen als de geestelijk leider van het volk. Misschien ook wel om zijn eigen leven veilig te stellen. Je weet niet hoe ze het geëist hebben dat daar een God uitkwam. Hij geeft toe aan hun verlangen naar een zichtbare godsdienst. En hier blijkt dat hij niet vaststond in het woord van de Heer. Nou, daar moeten we dus ook niet te hard over oordelen. Want het is niet opgeschreven voor ons om erover te oordelen. Maar om er natuurlijk van te leren. Het was een waarschuwing. Zodat we bij het dienen van de Heere God niet ons oude leventje, onze eigen verlangens en onze eigen ik in feite gaan vermengen met de ware godsdienst, om het zo maar te zeggen. Want als je dingen gaat mengen waar je jezelf heel prettig bij voelt, wat lekker bij je past, met het geloof, dan ga je dus uiteindelijk gewoon de mist in. Als we geestelijke leiders hebben die ons daarin bevestigen, dan is het dus één groot feest. Dan is het een godsdienst die zit als je favoriete spijkerbroek, om het zo maar te zeggen. Lekker soepel en comfortabel. Nou, wij als mensen willen natuurlijk zien, ervaren, voelen. Nou, religie speelt daarop in. Dat gouden kalf was een zichtbaar iets. Nou hadden ze eindelijk een god. Die rookkolom hadden ze ook wel gezien. En die wolken. En Maar nu hadden ze echt iets tastbaars. En dat is iets, dat is mensen eigen, die willen iets tastbaars. Een religie is een set van regels, riten en gewoonten zoals het dan heet. En met veel dingen die ons zielsleven aanspreekt. Voor Israël was er een gouden stierkalf, voor ons kan het iets anders zijn. Je mag het zelf invullen. En we praten het goed met het excuus van het is voor de Heer. Of zo dien ik de Heere God. Maar wat we eigenlijk doen, is God vormen naar ons beeld. Zoals wij denken dat hij eruit moet zien. Voor hun was het een gouden kalf. Voor ons is het iets anders. En als mensen bepalen wij dan in feite hoe God de Heere eruit ziet. In plaats van dat hij aan ons zich kan openbaren. Nou, recent was er hier ook een predikant. Die gaf bijvoorbeeld het voorbeeld van die rijke zakenman. Ik weet niet wie het toen gehoord heeft, maar er was een rijke zakenman. Hè, die per se een groot huis of eigenlijk een kasteeltje wilde kopen. Een Boelhouwers was dat geloof ik, ja, die dat vertelde. Ja. En het kwam erop neer dat die rijke man die bepaalde van, zo kan ik de Heere God dienen. Als ik dat kasteeltje of dat grote huis heb, kan ik daarmee de Heere God dienen. Nou, uiteindelijk, het eind van het verhaal was dat het heel slecht met hem afliep. Dat hij vier ging in echtscheiding raakte en weet ik veel allemaal. En uiteindelijk kwam alles wel weer goed, maar pas toen hij zelf echt tot verbreking was gekomen. En dat is eigenlijk wat we dan ook zien. Als mensen vormen wij iets van, en dan is dat waarmee we God dienen, of dat is in feite het beeld van God dat wij hebben, en daar moet de Heer maar aan voldoen. En dan heb je in feite een mengreligie. En hoe vaak denk je wel niet, hè, en ik zelf ook, dat wij even zullen bepalen hoe we de Heer zullen dienen. En dan vaak op een manier die ons vlees prettig vindt, die lekker bij ons past, die onze eigen eer streelt, of toevallig heel goed in ons eigen straatje past. En wij bepalen dan wel even wie God is. Hè, wie wij willen dienen. Nou, zelf ben ik bijvoorbeeld gek op om in de vakanties oude kerken te bekijken. Laura vindt er wat minder aan. Maar ik vind het heel leuk op de vakanties. En van afgelopen jaar in België. Dan vind ik het mooi om die oude Roomse kerken te bekijken. En dan zie je daar ook echt zo'n beeld in. Van hoe mensen God dienen. Ook letterlijk beelden daar staan. Maar het is ook een andere dingen. Je denkt wel eens, hè, als je hier op zondag bij elkaar komt, van nou, dat gebouwtje, dat kon ook wel eens wat beter. En het zou wel mooi zijn als we voor de gemeente een mooi eigen gebouwtje hadden, of een beetje een goede band, er mogen wel muzikanten bij. En het zijn toch dingen, hè, want dan denk je van, ja, het heeft ook niet veel uitstraling zo. En, maar je moet je afvragen van, hè, moeten we nou de gemeente aantrekkelijk maken, of een bijbelstudiegroep, hè, moeten wij het allemaal regelen? Of is het zo dat wij als gemeente of als bijbelstudiegroep of als gelovigen voor de Heer aantrekkelijk moeten zijn? En waar richt je je op? Is het noodzakelijk dat je als gemeente bijvoorbeeld in een prachtige kerk of in een prachtig gebouw samenkomt? Of is het zo dat we inderdaad God beter dienen door een hele grote gemeente met alle toeters en bellen erbij, zeg maar? Of, nou ja, wat is nou werkelijk belangrijk? Ik moet me dat zelf ook regelmatig voorhouden. Willen we aantrekkelijk zijn voor de wereld? Of willen we aantrekkelijk zijn voor de Heere God? In Hebreeën 12, ik ga er naartoe. Hebreeën is natuurlijk een boek wat prachtig aansluit bij het Oude Testament. Hebreeën 12, vers 18 en tot en met 29. Lees je dus over het verschil eigenlijk tussen religie en tussen waar geloof. En hier in de NBG-vertaling, ik denk dat de meesten die bij zich hebben, is een woordje weggelaten. Die in de Statenvertaling wel staat. In het eerste vers. In Hebreeën 12 vers 18 staat namelijk in de NBG-vertaling... Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, waarin in de Statenvertaling staat dat we, moet eens even goed opzien, want gij zijt niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur. Dus dat is wel een klein verschilletje. De berg was dan tastbaar en de vuur is absoluut niet tastbaar, dus er staat een foutje in de NBG, als ik dat vergelijk met de andere vertalingen. Nou, ik heb daar zelf mijn pen bij gezet en dan, want gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Nou, al die elementen die je in feite zag in Exodus 24 en 32, die we gelezen hadden, keren hier eigenlijk terug. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem, die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit, nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten we derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem wel behagelijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Nou, hier in vers 28 lezen we dus ook, hè, van dat we God vereren op een manier die hem wel behagelijk is. Met eerbied en ontzag. Nou, zoals ik dus zei, in de Statenvertaling staat dus dat het een tastbare berg was en een brandend vuur. En donkerheid en duisternis en onweer en geklank der bezuin en stem der woorden welke die ze hoorden. Nou, Israël had een tastbare berg. Er was gewoon een berg. Ze mochten hem niet aanraken, maar hij was aanraakbaar, zeg maar. Mozes liep erop. En toch was dat niet genoeg. Ze wilden nog verder gaan en ze wilden ook een zichtbare en een tastbare God. Nou, men wilde God dus eigenlijk verkleinen tot het niveau van een afgod. En in de Hebreeënbrief wordt je dan ook duidelijk gemaakt dat we een grote verantwoordelijkheid hebben als gelovigen. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, en ze zijn niet ontkomen, die 3000 mensen waarover we lazen, die in feite de Heere afwijzen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als we ons afwenden van hem. Nou, dat is taal die we niet zo gewend zijn. Meestal hebben we als nieuwtestamentische christenen over de liefde van de Heer en allerlei andere dingen. En niet over het feit dat hij ook een rechtvaardige rechter is of een verterend vuur. Maar het staat er wel degelijk. He, dat als je de Heer afwijst, dat hij dan in feite die zonde niet ongestraft zal kunnen laten gaan. Nou, zoals Paulus spreekt in deze brief, is het dus ook vreselijk belangrijk. En we moeten erop toezien dat we de Heer niet afwijzen. Israël wees de Heere dus af, hè? Die zich zo duidelijk aan hun geopenbaard had. Ze wezen hem af door hun afgoderij en door hun mengreligie. Nou, hij houdt hier in Hebreeën houdt Paulus ons duidelijk voor dat we een hele grote verantwoordelijkheid hebben. We moeten geloven terwijl we niets zien. Ze hadden een berg, ze hadden een vuur, ze hadden een rook. En wij zien niets en we hebben niets tastbaars. En laat staan dat je een zogenaamd gouden kalf hebt om omheen te dansen. Nou, laten we die verantwoordelijkheid nemen en leven uit zijn woord. Laten we ons ook niet door een mengreligie, hè, of door menselijke of vleeselijke beweegredenen laten drijven. Maar alleen zien op Jezus Christus, zoals hier ook staat, de middelaar van het nieuwe verbond. Dan hoeven wij geen God te maken die aan ons beeld voldoet, maar dan mogen wij ook leren om aan zijn beeld te voldoen. Dat wil ik belaten vanavond.